de essentie van het denken van Manfred Ketz de Vries.
De meeste managementdenkers beperken zich tot het direct waarneembare in organisaties. In hun visie is een leider een rationeel wezen dat rationele beslissingen neemt aan de hand van rationele doelstellingen. Het zijn adepten van Frederick Taylor. Ze zien management als een vorm van wetenschap en kijken alleen naar systemen, controles en formules. Ketz de Vries wil de mens terugbrengen in de organisatie. Hij kijkt verder dan zijn neus lang is en wil dat wij hetzelfde doen. Volgens hem is leiderschap vaak irrationeel. We moeten als een detective op zoek naar de verborgen redenen daarvan. We moeten niet alleen naar de oppervlakkige symptomen kijken, maar de onderliggende motivatie ontdekken. Bij vreemd gedrag van topmanagers zijn die oorspronkelijke redenen vaak te vinden in de jeugd van de ondernemer. De benadering van Ketz de Vries laat zich samenvatten in het klinisch paradigma. Dat paradigma bestaat uit 3 vooronderstellingen. 1. Wat je ziet is vaak niet wat je krijgt. 2. Er is een reden voor menselijk gedrag, hoe irrationeel dat ook lijkt. 3. We zijn allemaal het product van ons verleden. Als je de verschillende lagen van een leider afpelt, vind je uiteindelijk een kind. Als we ons het klinisch paradigma eigen maken, worden we emotioneel intelligenter en kunnen we beter motiveren en leiding geven, aldus Ketz de Vries. Het geeft ons de mogelijkheid het beste uit de mensen te halen. Veel ondernemers vinden het moeilijk te verteren dat ze voor irrationele wezens worden uitgemaakt. Ze hebben immers alles onder controle. De volgende oefeningetjes illustreren hoe irrationeel bestuurders kunnen zijn. Ze komen uit het boek Leiderschap ontraadseld. We beginnen met Walt Disney. Waarmee ontbeet hij gewoonlijk? A. Een glas koemis, dat is Mongoolse gefermenteerde melk van een merrie. B. Dunkin' Donuts, gedrenkt in whisky. Of C. Sushis, omdat die goed zouden zijn voor de spijsvertering. Het juiste antwoord is B. Dunkin' Donuts. Nogal vreemd voor een man die het gebruik van alcohol in zijn bedrijf verbood. Disney wilde ook geen behaarde gezicht in zijn organisatie, maar had zelf een snorretje. Bovendien was hij een geheim agent van de FBI. Dat alles neemt niet weg dat Disney een creatieve ondernemer was met visie. De volgende is Robert Maxwell, de inmiddels overleden mediamagnaat. Wat verstond Maxwell onder participatief management? A. Het telefoonsysteem op het hoofdkantoor afluisteren. B. Medewerkers op de hoogte houden van de financiële prestaties. C. Altijd op tijd zijn voor afspraken. Hebt u deze goed? Natuurlijk is het juiste antwoord A. Antwoord B was ondenkbaar voor Maxwell. Hij hield zijn medewerkers juist niet op de hoogte en geloofde in de champignoncultuur. Medewerkers moest je in het donker houden en omringen met mest. Ook was hij een beruchte laatkomer die vaak dubbele afspraken maakte. Nu het laatste testje. Dat gaat over de couturier Pierre Cardin. Wat doet Cardin als hij zich gespannen voelt? A. Dronken worden in zijn restaurant Maxime. B. Een rendezvous arrangeren met een callgirl. C. Zijn meubilair verplaatsen en de kelder schoonmaken. Juist, het antwoord is C. Bent u al luisterend stiekem uw eigen zonderlinge gewoonten nagegaan? Dan bent u nu klaar voor het principe achter irrationeel gedrag. Het innerlijk theater van de ondernemer en het toneelstuk dat daarin wordt opgevoerd. Ketz de Vries introduceerde het begrip in een van zijn eerste boeken, The Neurotic Organization uit 1984. Sindsdien vormt het een centraal begrip in zijn denken. Het innerlijk theater van de ondernemer is de kern van iemands persoonlijkheid. In onze jeugd voor een groot deel bepaald door de interactie met de mensen die belangrijk voor ons waren. Het is een matrix van onze motivaties, behoeften, wensen en fantasieën waarop al ons gedrag is gebaseerd. Ketz de Vries zelf geeft de volgende toelichting. Wat zijn de drijfveren van topmanagers? Het is de kunst om die te ontdekken. Ik herinner me een CEO die geobsedeerd was door de wens om snel en pijnloos te sterven als het moment van zijn dood daar was. Na doorvragen bleek dat zijn moeder een lange lijdensweg had gekend voor ze overleed. Die traumatische ervaring is hem altijd bijgebleven. Er zijn verschillende manieren om te weten te komen welk toneelstuk er in het innerlijk theater wordt opgevoerd. Naast het doen van allerlei tests en het analyseren van dromen en fantasieën, kunnen we kijken naar het kernthema van de conflicterende relaties, oftewel het CCRT, Core Conflictual Relationship Theme. Een begrip dat voor het eerst werd geïntroduceerd door Lester Luborsky, een professor in de psychiatrie in Philadelphia. In ons innerlijk-emotionele leven voeren we een voortdurende strijd tussen de primitieve gevoelens en verdedigingsmechanismen uit ons verleden enerzijds en ons rationele wezen anderzijds. Die strijd vormt de kern van onze steeds terugkerende problemen in relaties. Ieders CCRT heeft de volgende elementen. 1. Welke relaties wensen we? Willen we aardig gevonden worden? Willen we anderen treffen of willen we ons laten gelden? Virgin-topman Richard Branson bijvoorbeeld wil altijd door iedereen aardig gevonden worden. Het is een zwakke plek. Impopulaire maatregelen laat hij door anderen in het bedrijf nemen. Het is voorgekomen dat hij ontslagen medewerkers later weer aannam. 2. Hoe vrezen we dat de ander op ons reageert? Vriendelijk, vijandig of juist afstandelijk? Onze verwachting van de reactie van de ander bepaalt onze levensvisie. Hebben we vertrouwen of zijn we juist wantrouwig? Willen we graag door anderen gedomineerd worden of zijn we daar juist bang voor? 3. Hoe reageren we zelf vervolgens weer op de reactie van die ander? Reageren we nu op de feitelijke reactie of op onze gekleurde verwachting van die reactie? Zoals we hebben gezien, wordt de manier waarop we anderen tegemoet treden volgens Cats de Vries sterk gekleurd door onze relaties met belangrijke personen uit ons verleden, bijvoorbeeld onze vader of moeder. Dat verschijnsel noemen we overdracht. Het is het belangrijkste begrip uit de psychotherapie. We gedragen ons als volwassenen tegenover mensen uit het heden, als kinderen tegenover hun ouders. In Leiderschap ontraadseld geeft Cats de Vries hiervan het volgende ingekorte voorbeeld. Stel dat uw vader in uw jeugd nogal autoritair optrad en dat u altijd ruzie met hem had. Dan is het heel waarschijnlijk dat u bij iemand die u aan uw vader doet denken, zult terugvallen in hetzelfde gedragspatroon. Zonder dat u weet waarom, ontdekt u dat u klaarstaat voor een gevecht en na afloop kunt u uw gedrag niet verklaren. Ik weet niet wat me bezielde, zou u kunnen zeggen. Ik ging zonder enige aanleiding tekeer tegen die nieuwe verkoper. Er zijn twee soorten belangrijke overdrachtsreacties. Idealiseren en spiegelen. Cats de Vries bespreekt ze voor het eerst in zijn boek The Neurotic Organization. Bij idealiseren stelt iemand zich volkomen afhankelijk op van een bewonderde persoon die als almachtig en perfect wordt beschouwd. Zo iemand is bijvoorbeeld op zoek naar de vader die hij in zijn jeugd moest missen. Bij spiegelen wil iemand zichzelf zien als almachtig en perfect. Hij is voortdurend op zoek naar de erkenning die hij in zijn jeugd moest ontberen. Wat hij ook deed toen hij klein was, het was nooit goed genoeg. Volgers hebben de neiging om hun leiders te idealiseren, op zoek naar bescherming en geborgenheid zoals ze vroeger hun ouders idealiseerden. Leiders op hun beurt zien zich gespiegeld in de ogen van hun volgers. Dat subtiele proces van idealiseren en spiegelen van de leider kan een verwoestend effect hebben op organisaties, waarschuwt Cats de Vries. In zijn boek Leiders, Narren en Bedriegers schrijft hij het volgende. Volgers projecteren hun fantasieën gemakkelijk op hun leiders, interpreteren alles wat hun leiders doen in het licht van hun eigen gemaakte beeld van hen en brengen leiders tot de fatale waan dat zij werkelijk de denkbeeldige schepsels zijn die hun volgers van hen gemaakt hebben. Helaas is er maar al te vaak een catastrofe nodig om zowel leiders als volgers uit hun droomwereld te helpen en dan moeten anderen de brokstukken oprapen. Romeinse keizers hadden daarom tijdens de triomftochten een slaaf achter zich zitten die hun voortdurend influisterde: "Vergeet niet, keizer, u bent een mens." Aan de middeleeuwse hoven vervulde de nar die functie. Alexander de Grote, volgens Cats de Vries de grootste leider aller tijden, ontbeerde een dergelijke relativerende macht naarmate hij succesvoller werd. Hij begon als een democratische leider die zijn almaar uitdijend rijk uitstekend wist te besturen, totdat hij Perzië veroverde. Daar werd hij al spoedig omringd door vleiers. Hij begon daardoor foute beslissingen te nemen die in belangrijke mate bijdroegen aan de ondergang van zijn immense rijk. Ook in het huidige bedrijfsleven met zijn CEO-verering kunnen leiders gemakkelijk verslaafd raken aan de idealisering door media en medewerkers. Een foto op de cover van bladen als Business Week of Fortune is het ergste wat een bestuurder van een bedrijf kan overkomen, schrijft Cats de Vries spottend in zijn boek Leiderschap ontraadseld. Hij zegt, die duidelijk prettige gebeurtenis blijkt vaak de eerste stap naar overmoed te zijn, gevolgd door blinde vlekken, rigiditeit, zoeken naar zondebokken en zich isoleren van de realiteit. De topman gaat te vaak zelf in zijn geflatteerde spiegelbeeld geloven en ook intern vallen al snel alle controles weg. Medewerkers en commissarissen praten de topman naar de mond. George Bush Senior merkt pas na zijn ambtstermijn hoe mensen hem stroop om de mond hadden gesmeerd. Of kunnen we beter zeggen, op zijn golfclub. Gevraagd naar wat er was veranderd sinds zijn terugtreden, antwoordde hij, nou om één ding te noemen, ik win niet meer elk spelletje golf. Een techniek om te voorkomen dat de topman alleen ja-knikkers om zich heen verzamelt, is de 360 graden feedback. Medewerkers, klanten, commissarissen, maar ook mensen uit zijn privéleven worden uitgenodigd om anoniem te vertellen wat ze van de topman vinden. Helaas achten te veel topmanagers zich te goed voor deze vorm van evaluatie. Bovendien krijgen ze vaak geen eerlijke antwoorden vanwege de angst voor represailles. Daarom kan vaak alleen de echtgenote dit soort topmanagers nog met beide benen op de grond houden. Zij kent hem nog uit de tijd dat hij zijn eerste schreden op het carrièrepad zette en durft ongezouten kritiek te leveren. Eigenlijk speelt ze de rol van de nar. In het boek Leiderschap ontraadseld ligt Cats de Vries dit aan de hand van een anekdote toe. Een echtpaar gaat naar de kermis. Op de kermis staat een grote, indrukwekkende machine. Als u er geld in stopt, kan de machine u vertellen hoe oud u bent en wat voor iemand u bent. De man raakt zeer opgewonden bij dit vooruitzicht en hij stopt het benodigde geldstuk in de machine. Onmiddellijk verschijnt er een briefje en voordat de man kans ziet het te pakken, grist zijn vrouw het weg en leest hardop: u bent intelligent en charmant, u bent fascinerend. Alle vrouwen vallen op u. Dan draait ze het briefje om en zegt: nou zeg, ze hebben je leeftijd ook verkeerd. Vanwege haar genadeloze relativeringsvermogen wordt de eerste echtgenote vaak omgeruild voor een trophy wife. Een jonger exemplaar dat alles aan haar man te danken heeft en grenzeloos tegen hem opziet. Het is niet moeilijk om in de spiegel CEO de narcistische topmanager te herkennen. Elke leider heeft een bepaalde mate van narcisme nodig om succesvol te kunnen zijn, benadrukt Cats de Vries. Maar een teveel kan desastreuze gevolgen hebben. Hij vindt het een van zijn belangrijkste taken om leiders gezond te houden in ongezonde plaatsen. Hij maakt in Leiderschap ontraadseld onderscheid tussen twee soorten narcisme: constructief en reactief narcisme. Constructief narcisme ontstaat als ouders hun kind goed ondersteunen en een koesterende omgeving bieden voor hun emotionele ontwikkeling. Zulke gezinnen brengen evenwichtige kinderen voort met een goed gevoel van eigenwaarde. Reactief narcisme ontstaat als reactie op een gewond zelfbeeld tijdens de jeugd ontstaan door ouders die hun kind negeren, kleineren of slecht behandelen. Veel bestuurders worden gedreven door reactief narcisme, aldus Cats de Vries. Ze willen zich als topmanager revancheren voor de wonden uit hun verleden. Die Wiedergutmachung kan twee vormen aannemen: een negatieve en een positieve. De negatieve vorm van reactief narcisme gaat door het leven als het Monte Cristo-complex. De bestuurder wordt gedreven door rancune en boosaardigheid. Wraak is het leidmotief in zijn leven. Het Monte Cristo-complex is genoemd naar de hoofdpersoon in het boek van Alexandre Dumas, de graaf van Monte Cristo. Deze ondervond veel onrecht in zijn leven. Hij probeerde de rekening ten opzichte van degene die hem kwaad hadden gedaan met rente te vereffenen door de ene nare daad na de andere. De positieve vorm van reactief narcisme is herstel. Onder het mom van: ik heb het slecht gehad in mijn jeugd, dus ik zal ervoor zorgen dat mijn kinderen het beter hebben. Leiders die tot deze keuze overgaan, verwerken hun jeugd door hun medewerkers te ondersteunen en een optimale organisatie op te bouwen. Veel succesvolle bestuurders hebben de volgende kenmerken volgens Cats de Vries. Ze hebben vaak een afwezige vader en een sterke moeder, zoals we al eerder zagen. Ze moesten vaak al op jonge leeftijd een positie van autoriteit bekleden, zoals het vervangen van hun vader. Ze werden dus overgestimuleerd. Ze meten zich graag met anderen, geven graag hun mening en benaderen gezag confronterend. Ze tonen grote moed en veerkracht als ze met falen te maken krijgen, omdat er mensen zijn die in hen geloven en hen ondersteunen. Cats de Vries heeft talloze voorbeelden. Richard Branson bijvoorbeeld had een sterke moeder die hem vertelde dat hij van alles kon doen als hij er zelf in geloofde. Ze vertelde aan iedereen dat haar zoon later minister-president zou worden. Premier werd hij niet, wel de charismatische topman van Virgin. De vader van Jack Welch, de legendarische ex-topman van General Electric, was treinconducteur en een afstandelijke man. Zijn moeder daarentegen vertelde Jack voortdurend dat hij nog beter zijn best moest doen, of het nou ging om school, sport of werk. Toen Fortune het artikel The Mind of Jack Welch publiceerde, stond zijn moeder achter hem op de foto. Larry Ellison, de topman van Oracle en een van de rijkste mannen ter wereld, had een stiefvader die hem herhaaldelijk voorhield dat hij niets voorstelde en nooit een succes zou worden. In het interview Leaders on the Couch in de Harvard Business Review zegt Cats de Vries daarover: misschien enigszins simplistisch kan men zeggen dat Larry Ellison altijd bezig is om te laten zien dat zijn stiefvader totaal ongelijk had. Het zal dan ook niet verbazen dat hij een zeer agressieve organisatie heeft neergezet. Bent u uw narcisme de baas? U kunt dit testen door zo eerlijk mogelijk ja of nee te antwoorden op de volgende vragen. Voelt u zich superieur aan anderen? Overdrijft u meestal hoe goed u bent? Zijn er momenten dat u zich opschepperig gedraagt? Hebt u vaak hoogdravende fantasieën? Hebt u veel aandacht nodig? Beschouwen anderen u als egocentrisch? Hebben anderen u beschuldigd van arrogant gedrag? Gebruikt u anderen om uw eigen belang na te jagen zonder dat u hun de eer geeft? Hoe vaker u ja antwoordde, hoe narcistischer u bent. De typische narcist is volgens Cats de Vries iemand die zegt: genoeg over mij, laten we over jou gaan praten. Hoe denk jij over mij? De persoonlijkheid van de topman kan de cultuur en het besluitvormingsproces van de organisatie vergaand beïnvloeden. We gaan nu kijken hoe groot die invloed is.